Gemeente, op deze eerste Adventszondag zijn de schriftlezingen genomen uit, eerst uit 1 Samuel 4, 1 Samuel 4 en dan uit Lucas 2. Lucas 2. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan willen we nu samen zingen uit de lofzang van Maria. Het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En hoe heilig is zijn naam. Laat daarom volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, de versen 1 en 3. Wij luisteren naar de wet des Heren in ootmoed en geloof en ook naar de woorden van de Heere Jezus die de wet van zijn Vader samenvat met het oog op het leven daaruit. En daarna zingen we Kon het zijn met mond en hart, de belijdenis uit Psalm 32, vers 3. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3, na de wet des Heren en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die heeft de wet van zijn Vader in deze samenvatting gesproken. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We willen eerst bidden om de zegen van de Heere in de opening van zijn woord en van ons hart. Ik wil voorbeden doen in de eerste plaats voor broeder en zuster G. Brouwer. De moeder van Aafke is gestorven afgelopen week en de begrafenis heeft gisteren in Sliedrecht plaatsgevonden. Zij mocht heen gaan in de heerlijkheid van de Heere. Dan mag er ook dankbaarheid zijn. Dankbaarheid is er ook bij broeder en zuster Ton en Gerdien Haanschoten. Gerdien mag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En zij zijn samen in de blijde verwachting van nieuw leven. En zuster Hetty Smit, die is in de kerk vanmorgen weer. En daar zijn we dankbaar voor. En we willen tegelijk ook bidden voor verder herstel. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heere, Advent, eerste zondag, 4 zondagen voor kerst, Advent, hij komt. Ja, u bent al gekomen in het vlees, Heere Jezus Christus, wat een wonder. Om zondaren zalig te maken, om licht in de duisternis te brengen, om harde harten te verbreken en te maken tot woningen voor uzelf. Wat een wonder. Hij komt. U komt ook weer terug. Op de wolken, op de oordeelsdag, om uw volk binnen te leiden. En in die tussentijd zijn we kerk. En we bidden om genade. Om kerk te mogen zijn van de Heere. Heere, zegen uw volk en kinderen die in dat geloof mogen staan en daaruit leven. Wat een zegen dat u het licht ontsteekt in de duisternis van deze tijd. Ook het licht in het leven van uw kind. Dan gaan we de zonde zien, doorleven, belijden. En dan mogen we leren leven van het kostbare vergeven van de Heere Jezus in zijn offer. Door het tere werk van uw geest. Een levende kerk, omdat er een levende Heere is, voor dode zondaren in zichzelf, levend gemaakt door de opstandingskracht van Hem, die eeuwig leeft en aan zijn kinderen het leven geeft. Heere, wil dat ook bevestigen waar het is, zodat er ook een opwassen zal zijn in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Wat hebben we dat nodig in deze tijd, Heere? En wat is daar ook uw eer aan verbonden? Wij bidden voor en met broeder en zuster Gert en Aafke Brouwer, nu de moeder van Aafke gestorven is in de Heere en zij afscheid mochten nemen ook in het licht van de wederopstanding. Heere, wij bidden voor hen en we zijn ook dankbaar voor uw werk, ook in het leven van deze ontslapen moeder. Wat u begint, dat maakt u af. Gedenk ze verder, Heer, ook als familie in de verwerking van dit sterven. En dat ook de nieuwe generatie mag staan in diezelfde gemeenschap met de Heer. Niet het kunnen vinden bij jezelf, maar het zoeken bij de Heer. En het ook mogen vinden bij Hem. Gedenk ze zo, Heer, in de lege plek vervul die met uzelf, maar ook in de dankbaarheid voor het werk van u dat doorgaat. Wij bidden voor Ton en Gerdien Haanschoten. Een beetje spannende tijd dat Gerdien opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Ze mag weer thuis zijn in verband met de zwangerschap. Gedenk ze samen verder, Heren, ook het nieuwe leven dat ze mogen verwachten. Wil uw krachtige beschermende handen daarover uitgebreid houden, zodat zij straks verblijd mogen worden met uw daden. Geef moed en kracht, geef gezondheid en genade tot uw eer en onze verwondering. We zijn dankbaar dat zuster Hetty Smit weer in de kerk mag zijn vanmorgen. De weg is niet gemakkelijk, Heere, die zij gaat. Wil haar gedenken ook in alle dingen die gepasseerd zijn. En ook weer herstel geven kon het zijn, zodat zij ook haar handen weer beter zou kunnen gebruiken. Wat zijn we ook in de gezondheid toch diep aangewezen op uw zegeningen. En die mogen er ook zijn, Heren. Maar Het kan ook wel eens zijn dat het moeizaam blijft. Geef dan ook genade om dat te kunnen verwerken. Ook naar de toekomst toe. Wees met haar en haar man en de kinderen. Zegen ze en stel ze tot een zegen. Heere, dat bidden we uit genade om Jezus wil. Wij vragen ook uw zegen voor anderen die we niet bij name noemen. Rouwdragende families. Families die reden hebben tot danken. Waar ziekte zo lang blijft of dat er een doorn in het vlees is die we bij elke stap bij wijze van spreken voelen. Wat kunnen er toch ook onbegrepen wegen van de Heere zijn, ook in het leven van zijn volk. Heere, daar moeten we mee in het reine komen. Geef daar ook genade voor. En dat we de moeite en het verdriet in uw hand zouden leggen, want gij aanschouwt die. En dan is gedeelde smart halve smart. En dan is gedeelde vreugde dubbele vreugde. Heere, wilt u in ons midden zijn, hier in het kerkgebouw, maar ook bij de kerkradio. En door uw Heilige Geest de Heere Jezus uittekenen, zoals hij de heerlijkheid heeft laten stralen in de samenleving. En wilt u ons in het licht van die heerlijkheid van God uittekenen wie we zijn in onszelf. En wie we mogen worden in de Heere Jezus Christus. En wie alle die van u zijn, zijn in Christus. Heere, wat een wonder. Dan is er nieuw leven. Dan houdt de duisternis een keer op. En dan wint het licht. Dan overwint toch eens de genade. Wat een wonder. Heere, als we daar de smaak van te pakken hebben, dan zullen wij u ervoor vereren. Hier in beginsel en straks eeuwig. Als wij u nog niet kennen in een persoonlijke betrokkenheid, Heere, bekeer ons toch. Want het is erg om verloren te moeten gaan onder uw recht, omdat we uw genade hebben versmaad. Zegen ouderen, Heere, misschien al zo lang op de kerkbank gezeten en nog steeds onbekeerd, wat is dat erg. Wees met jeugd en kinderen, werk de keuze van het geloof ook jong in het hart. En als wij als jongeren of ouderen u mogen dienen, bevestig dat, Heere, en geef voedsel voor het hart en geef inzicht in de toekomst die uw toekomst is, Advent. Hij is gekomen en hij komt. En wij mogen in die tussentijd de handen uit de mouwen steken om ons werk te doen. De handen vouwen tot gebed en dankzegging en de ogen opheffen. Wachter, wat is er van de nacht? De morgen gloort, want de koning komt terug. Heere, hoor ons in bidden en danken en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen eerst uit 1 Samuel 4, gemeente. Een lang hoofdstuk, 22 verzen. En dan zingen we uit Psalm 74 aansluitend, twee versjes, vers 9 en vers 10. Psalm 74, vers 9 en vers 10. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, o God, dat kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Psalm 74, vers 9 en vers 10. Nadat we hebben gelezen uit 1 Samuel 4. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen. En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten, die tussen de Gerub stroomt, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij, wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En zij zeiden, wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen. Anders zult u de Hebreeën moeten dienen, zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie. En deze kwam diezelfde dag nog in Silo. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk. Want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei, wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer kon zien. En die man zei tegen Eli, ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei, wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei, Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. En ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was zwanger en zij zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden, wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ikabod en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan lees ik vanmorgen ook uit Lucas 2. Het is nog wel geen kerst, maar we leven toch toe naar de kerstgemeente. En in Lucas 2 gaat het ook over de heerlijkheid die terugkomt. En dan staat er zo heerlijk dat die heerlijkheid van de Here zondaren omschijnt, zo dat er helemaal geen schaduw overblijft. En daar ligt een boodschap in. Lucas 2, vers 8 tot 14. Lucas 2, vers 8 tot 14. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Here stond bij hen en de heerlijkheid van de Here omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk zal wezen. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Here. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Amen. Wij willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 78... En Psalm 78, de verse die ik opgegeven heb, is eigenlijk een commentaar bij 1 Samuel 4. We willen zingen uit Psalm 78, vers 30, 31 en 32. Ik leg de vinger bij die laatste regels. En de arme weduwe bezweek van zielsverdriet, of zat door schrik verstomd en weende niet. Psalm 78, vers 30, 31 en 32 als inleiding op de prediking. Thank you. Maar de Heere heeft er toch op geantwoord in Christus, gemeente. En daarom willen we als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 98, vers 2. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Juicht dan de Heere met blijde galmen. En wat er verder volgt in Psalm 98, vers 2 straks na de prediking. Ik onderbreek de serie over de Petrusbrieven, gemeente. Misschien dat ik er in januari nog op terugkom bij gezondheid. Misschien ook niet. Maar nu adventstof. De tekst is uit 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. En daarvan de versen 20, het laatste zinnetje, 21 en 22. Tekst voor de prediking 1 Samuel 4. Vers 20 het slot, 21 en 22. 20b, maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ikabod en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Jongens en meisjes, ik begin met jullie. Ik zal jullie een Latijns woord leren. Advent. Probeer het maar na te zeggen. Op zijn Latijns, Adventus, Adventus, dat betekent komst, onthouden hè, hoe was het alweer, Adventus, eigenlijk moet je zeggen Adventus, maar dat is te moeilijk, Adventus, Advent, komst. Wij denken op deze zondag aan de komst van de Heer Jezus in de wereld, als baby. Adventus, komst. Betekent ook, hij komt terug als de levende koning. Dus we doen niet net of hij nog geboren moet worden, hij is geboren. Hij komt in de laatste dag van de wereld. En dan komt hij ook weer terug naar deze wereld. Advent betekent dus dat het licht gaat vallen in het leven van elke dag. Advent betekent het evangelie van de Heere staat midden in het gewone leven. Kijk maar naar 1 Samuel 4. Een gezinnetje, een priester, een ark, dus de kerkdienst van toen. En een vrouw die in verwachting is, mensen die sterven. Het advent, het staat midden in het leven van elke dag. En zo moet het bij ons ook zijn. En als dan dat doodsbericht van Pinhas, de priester, en zijn broer Hofni, en van Eli, hun vader, oude man van 98 jaar, als dat doodsbericht, want ze sterven alle drie op één dag, bij die mevrouw die in verwachting is, aankomt, dan moet ze opeens het kind krijgen. Die weeën overvallen haar en het jongetje wordt waarschijnlijk te vroeg geboren. En zij sterft zelfs in het kraambed. Dus het zijn allemaal dingen van elke dag. En daar valt nou het licht van Advent. Wat was het alweer? Advent, komst. God komt. God is gekomen. En nu die moeder die een babytje krijgt en zelf het leven laat, die preekt eigenlijk wat er aan de hand is. Want ze roept met haar laatste ademstoot de naam van haar kind. Ikabod. Dat is Hebreeuws. Dus Latijn, Advent. En Hebreeuws, Ikabod. En dat betekent letterlijk, weg is Gods eer. En daarom het thema voor de prediking, gemeente. De adventssnik van een stervende moeder. De adventssnik van een stervende moeder. Drie gedachten. In de eerste plaats, hoe zij zwijgt. In de tweede plaats, hoe zij spreekt. En in de derde plaats, hoe zij profeteert. Ik herhaal. De adventssnik van een stervende moeder. Ten eerste, hoe zij zwijgt. Ten tweede, hoe zij spreekt. En ten derde, hoe zij profeteert. Deze vrouw blijft anoniem. We horen niet of ze Grietje heette of Tieneke. Want het gaat niet om haar eigen naam. Het gaat om die naam die ze aan haar kind geeft. Ikabod. Deze vrouw was getrouwd met een priester, Pinehas. Maar ze heeft geen makkelijk leven gehad. Want Pinehas, die hield niet alleen van offervlees, die hield ook van vrouwenvlees. Het kind dat de vrouw van Pinehas geboren laat worden, is niet in liefde verwekt, want hij hield het ook met andere vrouwen. En die Pinehas die droeg wel priesterkleren, dat was in de wet van Mozes voorgeschreven, maar dat zat alleen maar aan de buitenkant. Want in 1 Samuel 2 wordt die Pinehas genoemd een duivelskind, een kind van Belial, duivelskind. En Eli, hun vader, die heeft het maar een beetje laten gaan. En nu maken ze mee dat de ark wordt weggehaald om de strijd tegen de Filistijnen te winnen. Pinehas en zijn broer, die hebben daar het voortouw in, dat ze de stoel van God, de troon van God in de tabernakel meenemen als een mascotte naar het slagveld tegen de Filistijnen. En ze denken dat dat ook nog maar mag. En deze anonieme vrouw heeft daar een stil verdriet over gehad. Dat je dus het heilige uit de tempel, hè, het verzoendeksel, de ark, gebruikt als een mascotte in de strijd. Dat je denkt, als we die ark maar meenemen, dan nemen we God onder onze arm en dan kunnen we de strijd tegen de Filistijnen winnen. Ze maken van de verzoendeksel van de ark van de Heer een toverdoos, een mascotte om de strijd te winnen. Kijk, als je niet meer een levende betrekking op de Heer hebt, dan moeten andere dingen je gaan redden. Als je God verlaat in de echte ontmoeting, dan is er geen leven meer mogelijk. Dan wordt het donker in je leven. Dan zet je je hart op uiterlijke dingen. Als ik dat niet heb of als ik dat niet krijg, dan heb ik geen leven meer. En dan komen die priesters nota bene. God had ze zelf aangesteld. Zo ver dat ze het heilige uit de tabernakel, Gods troonstoel, zeggen de kanttekeningen, meenemen in de strijd tegen de Filistijnen. Niemand heeft het er moeilijk mee, behalve deze vrouw. Want zij duidt in de naamgeving van haar kindje, Ikabod, de eer van de Heere is weg. God is geweken uit onze samenleving. God is geweken uit mijn gezin. God is geweken van mijn man. En zijn ambt, dat is alleen een leeg kleed. Maar zijn hart is bij de afgoden. Niemand maalt erom. Doe niet zo moeilijk. Maar deze vrouw wel. Zo verstaat Pinehas' vrouw het verdwijnen van de ark van de Heere. En daarom de adventssnik van een stervende moeder. de baaksters, die dan dus opeens hun burenhulp moeten verlenen, omdat dat kindje opeens geboren wordt, die proberen haar nog te troosten. Je hebt een zoon, zeggen ze. Nou, dat was natuurlijk een heel groot geschenk. Tegenover 3 sterfgevallen in de familie staat de komst van een jong leven. Dat is toch een lichtpunt? En dan staat er zoveel zeggend, doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. De kanttekeningen zeggen, ze zette daar haar hart niet op, want die woorden verkwikten haar ziel niet. Hoe ze zwijgt, dat is niet mokkend, maar dat is vol van verdriet. Ik krijg een kind en dat is een zegen, maar de Heere is weg. Die woorden van die baaksters, van die buurvrouwen, dat is nou typerend voor de geestelijke lege levenshouding van die tijd. Kijk, die buurvrouwen, ja, die hebben dat natuurlijk goed bedoeld, maar ze bieden geen echte troost. Die zegt, ja, zo gaat het nou eenmaal met een strijd. De ark, buitgenomen, ongelukkige samenloop van omstandigheden. 3 doden op 1 dag, zo gaat het in een oorlog, ja. Maar daar staat tegenover dat je een kind hebt gekregen. Nou, dat is toch de grootste wens van een vrouw om een kind in de armen te mogen sluiten. Mens, zie op het lichtpuntje. Maar Pinaas, weduwe, wordt niet getroost door het bakerpraatje van de baaksters. De verloskunde van de buurvrouwen verlost deze jonge moeder niet uit haar nood. Omdat die woorden van die buurvrouwen voorbijgaan aan de eigenlijke oorzaak van de adventsnik van deze moeder. God is weg. Ikabod. En hier breek ik even af, gemeente. Wij vieren advent in deze samenleving, in onze tijd. Wat kunnen we als Nederland ook zorg hebben? Zoveel kerken worden er gesloten. En ach, de geest van men is eigenlijk, ja, we hebben wel een geestelijke, we hebben wel een economische recessie, maar doe toch niet zo moeilijk, we hebben nog zoveel en we kunnen nog zoveel en je leeft maar 1 keer, maak er wat van. Maar dat is niet de kern van de zaak. Zou de geestelijke en economische recessie in onze tijd nog niet onder Gods voorzienigheid een stem van de hemel kunnen zijn? God kan de mensen via de Bijbel niet meer bereiken omdat ze die niet meer open doen. Zou dat niet nog een stem van de hemel kunnen zijn? Hoor toch en uw ziel zal leven. Wend u tot mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Gods eis in ons leven. En dan moeten we maar niet voor een ander luisteren, maar voor onszelf. Als er geen zicht op Jezus Christus is, als er geen belijdenis is van God als schepper en onderhouder, als er geen levende bediening van de verzoening is, gemeente, dan sterft het leven. En dan blijft er straks over de eeuwige dood naar recht. De adventsnik van deze profetes zo diep in het Oude Testament. Ze antwoordde niet, want het verdriet in haar hart werd niet weggenomen door de baaksterpraatjes van de buurvrouwen. Hoe goed ze dat misschien zelf ook bedoeld hadden, maar de geestelijke nood peilden ze niet. De adventsnik van een stervende moeder. In de tweede plaats, hoe ze spreekt. Ja, want ze is een echte profetes. Ze zegt wel wat. Niet over haar eigen verdriet. Mooi is dat ook, hè? Dat mag natuurlijk best in de Bijbel. Je mag over je eigen verdriet praten, maar je moet het wel een plekje geven in het licht van God. En dat verdriet is toch diep ingrijpend. Zojuist 3 familieleden verloren. Dat is ingrijpend. En nu zelf een kind gekregen. Nu zegt ze niet, gelukkig dat ik jou nog heb. Hè? Gelukkig dat ik jou nog heb. Nee, maar ze doorziet het met de geest van Christus zoals God het haar laat zien. En daarom zegt ze, Ikabod. de eer is weg. Dus het persoonlijke verdriet niet voorop, maar ondergeschikt aan dat geestelijke verdriet. Dat God niet aan zijn eer komt, zelfs bij de eigen man, in de eigen gezin en in de tempel, in de tabernakeldienst en onder het volk. En gemeente, als je de context van de tekst bekijkt, dan zie je dat dat uit de rangschikking van de woorden heel nadrukkelijk wordt gezegd. Er staat namelijk eerst de ark is weg, dan haar schoonvader wordt genoemd en dan de dood van haar eigen man. Het staat er zelfs 3 keer in de verzen 19 en 21. Tot 3 keer toe. Dus dat weegt voor haar het diepste. Ikabod, God is weg. En kabod, jongens en meisjes, dat is Hebreeuws, heb ik al gezegd, hè. Kabod betekent eigenlijk wat zwaar is. Dus wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Dat is een uitdrukking in het Nederlands. Nou, kabod is wat zwaar weegt. Wat God tot God maakt. Dat is kabod. De heerlijkheid. Vergelijk het. Stel, je zit in een helemaal donkere kamer, maar je hebt een prachtig licht in die kamer. Midden in die kamer, in die grote kamer, staat een prachtig licht. Straalt het licht naar alle kanten en je kan alles heel goed zien in die kamer. En dan valt de stroom uit. Dat is het opeens stikkendonker. Nou, dat betekent nou Ikabod. Er was een prachtig licht onder Israël. De lieflijke lichtglans van de Heere God. En dan doet God het licht uit. Ikabod. Weg is het licht. Nou, als je dan in zo'n kamer zit, dan kun je geen hand meer voor ogen zien. Hè? Dan kun je ook niet oriënteren. Het is een zwak beeld natuurlijk, want die heerlijkheid van God is nog veel stralender. Maar het is een beeld. Het licht gaat uit. En dan is de Heere weg. En als de Heere weg is, dan is er geen leven. Dan is er geen licht. Dan is er geen liefde. Dan is er geen gemeenschap. Dan gaan mensen alleen voor zichzelf. Dan tasten ze in het donker. Waar moet je dan nog heen? Hoe kun je dan nog leven? God missen is alles missen. God kwijt is alles kwijt. Heb u er wel eens last van? Ben jij er wel eens bij bepaald? God kwijt. God te moeten missen. Dat is niet kunnen leven. Dat is uiteindelijk eeuwig sterven. En wie daarachter komt, die heeft geen leven meer. Nou, en die is ook niet te troosten. En dat snapt deze vrouw. Ikabod. Niet met het meest blijde bericht dat een aanstaande moeder kan overkomen, dat er haar armen gevuld zijn met dat nieuwe leven van een zoon. Dat er man overleden is, dat is erg. En dat er schoonvader gestorven is, dat is heel erg. Maar dat die ark weg is, dat is het allerergste. God is weg. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Ikabod. O, dat weegt Gods kind zwaar op het hart. En daar is de rest minder erg door. Een mens kan verdriet hebben in zijn leven. En dat doet de Heere ook niet gemakkelijk over, hoor. Maar als die tere nabijheid van de Heere gaat ontbreken, kinderen van God. Als het licht uitgaat, dan is dat bitterder dan de dood. Als God zijn vriendelijk aangezicht gaat verbergen en je moet het inleven dat hij dat moet doen om wie jij bent, God kwijt te zijn. Dat weegt het zwaarste. Wat betekent Israël zonder de Heere? Wat is een leven zonder God en tegen God? Staat Advent en deze boodschap dan ook niet midden in onze tijd, gemeente, als we zien dat veel mensen, wat is de zin van het leven? Nou ja, Ja, wat is de zin van het leven? Maak er wat van. Pluk de dag en pluk vooral ook de nacht. Wat is de zin van het leven? Veel mensen willen vluchten, maar ze kunnen nergens heen en dan komen ze in een verslaving terecht. Dan zie ik tenminste nog kleuren in die donkerte nu het licht uit is. Ook de manier waarop gesproken wordt over het in eigen hand nemen van levensbeginnen, levenseinde, gemeente, dat is ook erg. Dat de schepper niet meer erkend wordt in het begin van het leven en in het sterven. Dan is het licht weg, dan is de donkerte. Of dat je in 1, 2, 3 relaties, hoe dan ook, geen bevrediging meer vindt. En dan maar als individu verder gaat. Als de Heere weg is, dan dooft het licht en dan sterft het leven. Pinehas en zijn broer hebben het niet door. De weduwe wel. En daar spreekt ze over. Als een die de nood peilt en die nood ook een naam geeft. Ikabod. Weg is de heerlijkheid van de Heere. Met die laatste ademstoot geeft ze haar zoontje de naam. En die heeft ze niet uit een namenboekje opgezocht. Nou, dat is een leuke naam. Ikabod. Nee, de geest van Christus, mogen we geloven, geeft haar die naam te spreken. En openbaart dan het hart van deze vrouw die als profetes zegt, als de officiële kanalen zwijgen. Priester Pinehas en Eli hadden dat moeten zeggen, maar die zwijgen. Maar dan geeft God een profetes die zegt hoe het is en hoe het ligt. Zalig gemeente, als we iets van dit verdriet mogen kennen over het gemis van de Heere, want dan is de Heere toch bij je. En dan komt de Heere ook met zijn troost over. Kent u dat gemis? Het gemis van uiterlijke dingen, nou dat kan ook heel moeilijk zijn. Gemis van gezondheid, dingen die aan zijn neus voorbij gaan, gebroken verhoudingen, moeitevolle omstandigheden. Ik wil er niet gemakkelijk over doen, omdat de Bijbel er niet gemakkelijk over doet. God aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in zijn hand geeft. Maar daar moet de Heere er wel zijn. Wat klaagt een levend mens? Een levend mens klagen vanwege zijn zonde. En als je dat tegenover de Heere mag doen, dan kom je terug bij de Heere. En dan komt de Heere terug bij jou. En daar cirkelde het leven van deze stervende moeder om, Pinehas vrouw, als ze roept, Ikabod. Kijk, in de samenleving ook van onze tijd valt of staat de eer van een land of van een mens met een grote sportsman of met een grote held, hè, die je vereert. En als een voetbalwedstrijd verloren wordt, dan de eer is weg van Nederland. Ja, verder komen de mensen niet. Maar als je een adventschristen bent, gemeente, dan versta je, er is een diepere nood. Ikabod, de Heere is weg. En God kan van ons af. Wat hebben wij er als land en volk van gemaakt? Maar de Heere kan niet van zijn woord af. En daarom mag ze roepen, ook in de naamgeving, spreken als profetes tot die Heere die nooit teleurstelt, al schiet ze zelf het leven er ook bij in. Pinehas vrouw is een echte oud-testamentische adventschristin, mag ik het nieuw-testamentisch zo zeggen. Want zoals zij spreekt, getuigt ze van haar geloofsverwachting. Want in die naamgeving zegt ze dat haar leven gestaan heeft en dat ook haar sterven staat. In het licht van de heerlijkheid van de Heere. En als het sterven in het licht van de heerlijkheid van de Heere mag staan om Christus wil, gemeente, dan is dat nooit een wegvallen in de eeuwige duisternis voor Gods kind. Maar een afleggen van alles wat uit de aarde is en een ingaan in de heerlijkheid bij God. De adventsnik van een stervende moeder. Wat een vrouw! Nee, Wat een Heere. Hij houdt getrouw zijn woord. Kan hij niet meer spreken via de officiële kanalen Eli, Pinehas en Hofni? Hij heeft ze hun levens weggenomen omdat ze niet meer spraken. Hij spreekt door de belijdenis van deze vrouw. Gelukkig het gezin met zo'n vrouw, met zo'n moeder. Gelukkig de kerk met zulke zusters in de gemeente die dat zien en dat zeggen. Gelukkig de samenleving met zulke vrouwen die mogen leven uit de ontmoeting met de Heere. De adventsnik van een stervende moeder. En zij noemde het jongetje Ikaboot en zei: de Heere is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was. En vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Ja, zij profeteert ook. Want in de naamgeving van dat kind roept ze: Heere, ontferm u toch. Doe uw naam recht. Doe het licht weer aan. Want God is licht en in hem is totaal geen duisternis. En weet u, nou is het kenmerk in het Oude Testament van een echte profeet dat de profetie vervuld wordt. Een valse profeet, en Jesaja zegt, let er maar op, als het woord niet vervuld wordt, dan is het geen echte profeet. Een echte profeet die spreekt namens de Heere en je zult meemaken dat het woord ook vervuld wordt. Nou, inziende lijden hier ook al gemeente van de vervulling van de profetie. Daar kan ze zelf niet meer voor zorgen, want ze sterft. Dat is erg. Maar een echte profeet hoeft er ook niet zelf voor te zorgen. Dat doet God. En dat roept ze juist als ze die kabootnaam aanroept. Hè? De eer en de heerlijkheid van de Heere. Want de heerlijkheid van de Heere is dat hij doet wat hij zegt. Nou, mag ik u een paar lijnen noemen. De Filistijnen worden in het volgende hoofdstuk gestraft voor hun oneerbiedig omgaan met de ark. Die ark komt weer terug. De Heere zelf keert weer terug op de genadestoel van het verzoendeksel boven de ark. Hij waakt over zijn eer. Hij wil te midden van zijn volk wonen, waaraan hij zich verbonden heeft. De vrouw van de priester sterft, maar het jongetje leeft. En die was ook uit de stam van Levi. Dus de priesterdienst gaat door Ikaboot. De eer van de Heere gaat toch door. De nieuwe profeet Samuel, die staat al klaar. En straks komt David, de koning naar Gods hart, op de troon. De grote voorvader van de Heere Jezus Christus. De getrouwe God werkt daarop aan. En daarom heb ik u ook gelezen uit Lucas 2. U is heden geboren de Christus, de zoon van David, de zaligmaker die voor heel het volk tot zegen zal zijn. Kijk, de heerlijkheid van God. En dat staat er zo bijzonder en toen die boodschap geweest was. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En daar staat in Lucas 2 dan een woord dat betekent: als dat licht weer aangaat in die donkere kamer, jongens en meisjes, dan is er geen schaduw meer. En nou is dat in een kamer natuurlijk altijd maar een mank beeld. Maar in Lucas 2, die heerlijkheid des Heeren omscheen hen, dan is het helemaal licht. Nou, dat is typisch voor de heerlijkheid van God. Dat is een licht dat schijnt helemaal door je heen. Dan is er geen schaduw meer. Maar ja, dat betekent dus ook dat God alles van je ziet. Ja. Ja. Dan kun je niks meer achterhouden. En als je nou genade kent, dan zegt de mens: hoe zal ik dan bestaan voor God? Maar dat is zo wonderlijk dat nou in die heerlijkheid de zoon geboren is, gekomen is, die aan het kruis zijn leven, zijn bloed heeft gegeven voor een ieder die hem vreest. Nou kan de Heere met zondaren te doen hebben. Dat is de wonderlijkheid van de heerlijkheid die ons eigenlijk zou moeten verteren. Want wie kan voor een heilige God bestaan? maar die juist bedoeld om te verlossen in de komst van de Heere Jezus Christus. Hij als zaligmaker, geboren, gekomen, het werk volmaakt gedaan. Wat een wonder, gemeente van het evangelie. De Heere heeft het woord van deze vrouw volkomen vervuld. De heerlijkheid van God legt zijn eigen zoon in de kribbe. En die hangt zijn eigen zoon aan het kruis, waar wij eeuwig hadden moeten omkomen. En de heerlijkheid van de hemel omscheen hen. Jezus verzoende de schuld van al zijn mensen, die zich die heerlijkheid onwaardig hadden gemaakt. En hij brengt genade aan voor allen die de Heere lief hebben. En dan zet hij zijn werk zo in het licht, dat je ervan onder de indruk komt. De heerlijkheid van de Heere, die niet verteert, maar verlost. En daarom kan de Heere bij zijn volk wonen. Midden in het leven van elke dag. Ook als je in je gezin moeite hebt. Ook als je iemand moest missen. Misschien al jong. Ook als er verdriet in je leven is en de doorn in je vlees blijft, die heerlijkheid om Christus wil, die wil zo in je leven schijnen, dat het licht van Gods genade het overwint en er geen schaduw overblijft. Dat is de zegen van de verlossing, gemeente. Dan blijft dat hier natuurlijk wel ten dele, maar daar gaat het wel naartoe. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En toen Christus op Golgotha gezegd heeft, het is volbracht, toen heeft hij één letter van die naam afgenomen. De I. I, weg. Kaboot, heerlijkheid. Toen Christus zijn leven als offer gegeven heeft voor zijn volk, toen heeft hij de I van de naam weggenomen van deze profetes. En toen bleef de heerlijkheid van God over. En daarom die zang in Lucas 2. Ere zij God in de hoogste hemelen. En welbehagen in de mens. Gemeente, hoe krijgen wij nou deel persoonlijk aan die heerlijkheid? Zie, als de Heere u gaat bearbeiden met die heerlijkheid om Christus wil, dan komt u ermee in geestelijke nood. God kwijt te zijn. Wordt dat gemis nog gevoeld, gemeente? Wordt dat nog doorleefd? Is dat niet het grootste gemis dat een mens kan doormaken? Als de Heere wijkt. En dat je moet zeggen, Heere, u kunt van mij af. Maar u kunt niet van uw zoon af en niet van uw woord af. Kijk, als dat wonder gaat ontbreken, als die boodschap gaat ontbreken, gemeente, dan verdwijnt de heerlijkheid en dan verdwijnt het leven. Dan verdwijnt de liefde, dan verdwijnt de gemeenschap. Dan is er geen toekomst. Maar als er genade gekend wordt, mijn broeder en zuster, dan is het God te moeten missen, maar niet te kunnen missen. Ook niet te hoeven missen. Want dat heeft de Heere Jezus in de drieuurige duisternis aan Golgotha's kruis nu voor al Gods kinderen doorleefd. En hen ervan verlost. De bediening van de verzoening gaat door in de levende persoon van de Heere Jezus Christus. En wie nou zou moeten roepen in de oefening van het geloof, Ikabotus, de eer van de Heere is weg. Die mag nou de naam van de Heere Jezus op de lippen nemen. Die mag de naam van de Heere Jezus in zijn hart dragen door de Heilige Geest. Dat leer je aan de voet van het kruis. En dan mag je geloven dat hij de I heeft weggenomen. I, weg. Draf. Er blijft de kaboot over. Er blijft de kaboot over die de Heere niet alleen voor zichzelf verworven heeft, maar nou wil delen. Als je met een lege bedelaarshand van het geloof aan de voet van het kruis staat, dan krijg je te doen met de offerande die voldoende is. van deze levende Heer. Dan mag je staan in de lichtglans van de heerlijkheid van de Heer. Dan gaat het licht aan, niet meer in die donkere kamer, maar het licht van de heerlijkheid van God. Dan komt er zicht op de Heer die eeuwig leeft. Dan komt er liefde tot God en zijn Zoon, die de volmaakte hoge priester is. En wie die Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Mag dat licht oplichten, gemeente, in mensenlevens die geborgen zijn in het offer bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is goed. Dan word je zelf een reflector. Als je dat licht mag hebben, wat is een reflector? Die kaatst het licht door naar anderen toe. Wat hebben we dat nodig in deze donkere wereld? Reflectoren te zijn van niets anders en niemand minder dan de heerlijkheid van de Heere en zijn Zoon. En dan zal Gods kind, zegt Paulus, in gedaante veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de geest van de Heere. Je kan dus ook nog meer ontvangen en meer leren. Jongens en meisjes, nog even de oefening, hè? Advent. Wat betekent dat? Adventus. Komst. In de kribbe, maar dat ligt achter. Adventus. Komst. Ja, hij komt terug. En in die tussentijd gaat het om kaboot. Nou laat ik de i weg. Dat je dus een reflector bent. Als je uit de Heere geboren bent. Kaboot, Hebreeuws, hè? Heerlijkheid. Lichtglans van God. Onthouden, hè? Latijn, Adventus. En kaboot, Hebreeuws, heerlijkheid. Nog één trek. Nog één trek. Hij komt. Ja. En als hij komt, dan staat er, dan zal de tabernakel van God bij de mensen zijn. Dan heb je in het nieuwe Jeruzalem geen zon of maan meer nodig, want dan zal de heerlijkheid van God je zo verlichten dat er geen schaduw meer is. Geen dood, geen zonde, geen duivel, geen graf, geen ziekte, geen verleiding, geen niks van de duisternis. Maar alles in het licht. En als je hier uit het licht geboren bent, dan zul je daar eeuwig in het licht mogen staan. Dat betekent dus het einde van elke klacht, elke adventsnik. En het begin van de eeuwige lofzang als God alles zal zijn en in allen. En dat zal dan ook het einde, het definitieve einde zijn van de naam Ikaboot. Want als hij komt, dan zal het perfect en altijd door zijn en blijven. Kaboot! Heerlijke lichtglans van God, alles en in allen. Amen. zullen wij danken en bidden. Het heil dat de aarde in het rond verheugt, daar gaat het naartoe. Die heerlijke lichtglans van uw tegenwoordigheid zal alles doorstralen. En dan zal het zijn op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, zoals gij het bedoeld hebt, Heere God, van eeuwigheid af en tot in de eeuwigheid toe. Wat zal dat wat zijn, Heere, als we dat licht hier lief hebben gekregen, dat ons ontdekt heeft aan wie we zelf zijn voor u, maar nog een heerlijker glans heeft laten vallen op wie gij wilt zijn voor ons. En dat in de Heere Jezus Christus die zalige ruil kan plaatsvinden. Hij onze schuld, wij zijn leven. Hij ons oordeel en wij zijn vrijspraak. Wat een wonder als dat verstaan mag worden, als u ons zo bearbeidt. En als wij daarin mogen staan, dan hebben we ook iets van profeten in deze tijd. Van reflectoren die het licht van u doorgeven. Dat mag vallen in hun hart. Versterk het leven van uw volk en kinderen, Heere. U bent het zo waard. Het is zo goed. En het is in deze tijd ook zo nodig om getrouw te zijn in die roeping. Bekeer ons als we daar nog buiten staan. Als we misschien de duisternis liever hebben dan het licht. Heere, ontdek er ons aan. Want we zullen uw leiding niet ontkomen. Al gooien we het hoofd in de wind. Breng ons op de knieën en door de knieën, om als een bedelaar bij het kruis te mogen ontdekken hoe uw werkwijze is. Heere, zegen de gezinnen, zegen de alleengaanden. Wij denken ook aan moeiten die er kunnen zijn in een ziekbed, in een moeilijke gang van de gezondheid, of als wij eraan herinnerd worden dat we een geliefde moesten afstaan door de dood. Misschien heel hoog op leeftijd, Eli was 98 jaar, of heel jong of relatief jong, of zelfs misschien een kind. Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Hoe moeilijk het ook kan zijn in het leven van het geloof, het hoeft nooit zo te zijn, ikaboot, want de diepe oorzaak van onze honger en kommer, die heeft Christus verzoend in zijn kostbaar bloed. En daar wil de Heilige Geest ons uit en mee bedienen. Wilt u balsem gieten in geslagen wonden, Heere, en genade schenken om achter u de Heere te volgen. Wij mogen ook danken voor de vele zegeningen. We hebben immers alles verbeurd en u geeft nog zoveel. Dat we dat ook in het perspectief van uw heerlijkheid mogen zien en belijden. En uit onze volheid en veelheid ook royaal, koninklijk, royaal geven voor de dienst van de Heere en voor de nood van de naaste. Zegen de collecten zometeen, Heere, voor de diaconie. Nood van de naaste, maar ook voor de voortgang van uw eigen werk in de gemeente en het kerkelijke leven. Wij bidden om uw zegen voor deze zondag verder, voor eenzamen. Die misschien tegenop zien heel de middag alleen te zijn, wil ze nabij zijn, Heere. En dat we ook in de gemeente oog en hart voor elkaar zouden hebben. Ook voor de mensen die aan huis en bed gebonden zijn. Breng ons vanmiddag weer samen. Ook als we dan gasten zullen ontvangen van het LCJ. Geef ons een gezegende middagdienst. En dat we de rust van de zondag zouden kunnen gebruiken om uw woord te overwegen. Elkaar te ontmoeten, stil te zijn voor God en stil te zijn tot God. U bent het zo waard om geliefd, gedankt en geëerd te worden. Heere, vergeef ons onze zonden, ook in de heiligste dingen. Maar zegen ons tot uw eer en tot een getuigenis voor anderen. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de diaconie. In de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang graag uw bijdrage voor het bouwfonds. Wij willen zingen uit Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147, vers 10, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.